Geliefde gemeente, het woord voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. De brief van de apostel Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 5 en daarvan het 16e vers. Galaten 5, vers 16. Daar staat geschreven, en ik zeg, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheid des vlezers niet. Tot zover. Schrijf wij hierboven, vrijheid naar de geest. En letten wij op wandel en handel. Vrijheid naar de geest, wandel en handel. Als de apostel Paulus zo vaak spreekt over vrijheid en bevrijding, waar we ook vorige week nog met elkaar op hebben gelet, je mag dit zien als een soort vervolg. Indien de Heere nu is de geest en waar de geest des Heeren is, al daar is vrijheid. Als de apostel nou zo sterk die nadruk heeft laten vallen op die vrijheid en die bevrijding, om daarin te staan, omdat we elkaar vrijgemaakt zijn tot vrijheid door Christus en niet meer met een soort juk van dienstbaarheid vervangen mogen worden. En dat hij dan afrekent met al diegenen die zijdelings of rechtstreeks proberen de gemeente te beïnvloeden. En te zeggen, door te zeggen, ja, maar je moet je laten besnijden. Ja, maar je moet dit, je moet dat. Ze komen met de wet, dat ze de wet moeten onderhouden en allerlei dingen die de Heer aan verordeningen gegeven heeft aan zijn volk Israël. Dat noemen we dan wel de Judaïsten, de Joodse christgelovigen, maar die niet echt tot het waarachtig geloof in Jezus Christus gekomen waren. Daarom is de apostel Paulus zo vreselijk scherp. Hij bidt als het ware om hun dood. O, dat ze afgesneden zouden worden die u beroeren. Hij ziet daar zo'n enorme bedreiging in deze gedachte. Een terugkeer naar de arme en eerste beginselen van de wereld. Een slavernij, een dienstbaarheid, waar hij nooit meer naar terug kan. Ze zijn tot vrijheid geroepen. Maar, als je dan de rest van het hoofdstuk ook hebt horen lezen, dan zou je kunnen vragen, maar wat bedoelt hij dan? Wandelen door de geest en de begeerten van het vlees niet volbrengen. Is die vrijheid dan toch geen echte vrijheid? Wordt die vrijheid dan op de een of andere manier weer ingeperkt, ingeknot? Door bepaalde geboden, eisen, plichten. Ja, daar wilde ik nu iets van zeggen, opdat wij niet zouden denken dat de vrijheid die de Heilige Geest brengt, die Christus zelf brengt, dat die vrijheid hetzelfde zou zijn als ongebondenheid. Dat die vrijheid niet anders zou betekenen dan een chaos. Waar ieder doet dat recht is in zijn ogen. En daarom dit vervolg eigenlijk op die vrucht van het Pinksterfeest. Ik wil trachten om kort iets te zeggen over de achtergrond van alles. Je weet, wij spreken van de bedeling van de wet onder Israël. Wet in allerlei vormen, rechten, inzettingen, noem maar op. In die tijd was Israël onder die wet in bewaring gesteld. Maar, zoals ik al eerder heb gezegd, en we ook wel hebben gehoord, die wet is goed. Die wet is heilig. Maar, ik ben niet heilig. Ik ben niet goed. Die stenen tafel, dat was een wonder van Gods genade op zich. Maar, zoals ik vorige week ook gezegd heb, die stenen tafel, die liggen daar, maar hoe komt dat nou in ons hart? Hoe komt de volbrenging daarvan tot stand? En die was een van de dingen in die oude bedeling, een van de kenmerkende dingen, was deze. Ten eerste dat het volk Israël er niets van begreep. Wat die wet eigenlijk bedoelde. Maar in de tweede plaats, dat die wetsopenbaring, die gaf de mensen niet de innerlijke kracht om nou ook die wet te volbrengen. Die wet, die was er wel en die is er wel. Maar niemand kon uit die wet, uit die stenen tafelen, de kracht putten om nou ook naar die wet in liefde tot God en tot de naaste te leven. En dat moet, dat wil de wet. Wel, had je toen, God zij dank, ook mensen en niet zo'n beetje die de Heere vreesden, maar toch die de Heilige Geest hadden en kregen. Maar toch, in het algemeen, werd dat verbond, die bedeling, getekend, gekenmerkt door iets uitwendigs. Het was echt zo'n confrontatie van die mens met die wet. En het blijkt dat ze zich, hoewel ze het van plan waren, wat de Heere zegt, dat zullen wij doen, ze hebben zichzelf er niet uit kunnen trekken aan die wet om er bovenop te komen. Ze huichelden, ze deden net alsof, soms gooiden ze op een grove, brute wijze alles aan de kant en ze trokken zich nergens wat van uit. Andere momenten deden ze wat aan God en ze deden wat aan de afgoden. Het hele Oude Testament is er vol van. Daarom lees je die belofte ook in het Oude Testament. Er komt een andere tijd. Er komt een tijdperk van de Heilige Geest. Die dan niet hier en daar en zo zal komen, maar die zal gaan wonen, wonen onder de mensen, in de mensen. En dan staat in het Oude Testament die belofte, niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, toen ik ze op liet trekken uit Egypte door de woestijn. Dat verbond hebben ze vernietigd. Maar ik zal een nieuw verbond maken. Ik zal mijn Heilige Geest in hen geven. En ik zal hun steden hart wegnemen en hun vlees hart geven. En ik zal mijn wet daarin schrijven. Niet in steen, maar in vlees. Eén van de dingen van die bedeling was dus, het was alles groot, overweldigend, heerlijk. Maar die wet verleende geen kracht om te doen wat die wet wil gedaan hebben. Het is dus duidelijk dat zowel toen als nu de mens nooit meer zalig kan worden door de werken van de wet. Want door de wet is de kennis van de zonde. Door de wet leeft een mens als het ware zichzelf uit. Het prikkelt hem om er tegenin te gaan. De wet maakt openbaar, omdat wij die wet ook niet verstaan. Daarom, omdat die wet onder zondige mensen gekomen is, is het net alsof hij met een stok in een wespennest steekt. Alles vliegt zoemend eruit, boos, in verzet. Waarom? Waarom moet? Moet dit of waarom mag dat niet? Zo zie je, als een mens probeert uit de wet rechtvaardig te worden voor God, dat het altijd fout ligt. Altijd. Hij kan het hoogstens brengen tot een fariseer, een wit gepleisterd graf. Want in zijn beste bedoelingen bedoelt hij alleen nog maar zichzelf. Nou is het nooit Gods wil geweest dat wij door de werken der wet gerechtigheid zouden verwerven om zalig te worden. Dat is nooit de bedoeling van God geweest. Als dat zo was, waarom zouden we dan blijven met al de beloften die van het paradijs aangegeven zijn, van die ene man naar Gods hart, dat grote vrouwenzaad, dat de wil van God genadig zou doen. Dan zou je heel de offerdienst, die ook bij wet geregeld was, dan zou je heel die offerdienst ook wel kunnen vergeten, want dat heeft geen enkele betekenis. Nee, alles wees heen, eigenlijk de wet ook, maar dat zagen de mensen niet. Eigenlijk wees alles heen, alles bedoelde Christus. Daar zagen de oprecht gelovigen naar uit. Dat ze dat nog mochten beleven, dat lam van God, dat God zichzelf had voorzien, dat hij zou komen. Nu zijn we in de nieuwe bedeling. Dat is geen bedeling van wet, maar een bedeling van genade. Nou wilden die Judaïsten, die wilden de gemeente terugbrengen bij een andere baas. De wet. Zoals zij die altijd hadden vastgehouden en zich daaraan vastgeklampt. Zo wilden ze ook die jonge christengemeente in Galatië, wilden ze als het ware bij die baas brengen. Maar ze beseften niet dat die baas niks gaf. Dat die baas geen kracht gaf om het werk te doen. Ze besefte niet dat ze bij die baas, als je eerlijk zou zien, dat je bij die baas doodgaat van de honger. Dat je bij die baas tenslotte gaat staken misschien van woede. Dat je het niet redt bij die baas. Want die baas die zegt elke keer, nee, dat klopt niet. Al heb je dan nog zo'n mooi werkstukje gemaakt, hij keurt het maar af. Tenminste, als je het echt ziet, gelooft, Paulus zag het vroeger ook niet, toen dacht hij dat hij al heel wat was. Toen dacht hij dat hij heel, maar later heeft hij gezien, oh, ik was een vijand van God en van zijn volk. In al mijn ijver, in mijn onberispelijkheid voor de wet, drong het nog niet tot me door dat God zo rechtvaardig mij moest veroordelen. Lijkt wel mooi wat de Juden is te zeggen. Die wet is er niet voor niks. En we moeten toch zus, we moeten toch zo. Lijkt wel mooi. Omdat ze zo blind zijn en zo vijandig tegen het evangelie. Maar het is niet mooi. Want ook voor elke Judaïst komt het moment dat die wet van Gods eeuwige liefde, van Gods openbaring, ze bij de kraag zal pakken en zal zeggen, ja, nou zal ik alles bij elkaar gooien op één hoofd, ik zal het doorlichten en ik zal een cijfer geven. Afgekeurd of goedgekeurd. Dat hebben ze niet in de gaten. Dat dan die baas, die heilige wet, dat hij het zal afkeuren. Hoe netjes dat je ook geweest bent. Hoe zorgvuldig je ook geweest bent. Al zou die aan de buitenkant niks kunnen merken. Dan zou die je binnenste buiten draaien en zeggen, ja, maar wat heb je nou eigenlijk bedoeld? Wie heb jij nou bedoeld in je leven? God, zijn eer, zijn deugden, zijn roem. Of jezelf. Je eigen eer. En dan zet die wet als het ware, die zet een loep op ons. En kijkt of de wortel waar alles uit voort moest komen, de liefde tot God en de naam, of dat dat wel goed zit. En dat onderzoek, dat loopt slecht af. Dat onderzoek loopt slecht af. Dan komt uit wat Paulus in de Romeinenbrief zo uiterst scherp formuleert. Wie zijn jullie die anderen leren? Je voelt je eigen een leidsman voor die blinden, vooral die blinde heidenen. Gij die zegt dat je de wet moet onderhouden, overtreden jullie de wet? En dan bedoelt hij dat. Die ernstig, zoals het van binnen is. Die zegt dat je niet stelen mag, stelen jullie. Is God dan onrechtvaardig dat hij jullie veroordeelt?
En dat die toorn over ons brengt. Ja, niet alleen die heidenen, maar jullie.
Oh, als die wet ons werkelijk niet in schijn, dan ons eigen een beetje bang maken. En ons eigen een beetje troosten en helpen, dan gaat het nog wel. Maar als we die wet eens zien in zijn heerlijkheid en in zijn heiligheid, in zijn liefde en in zijn trouw, en we zien dan wie wij zijn, maar dan kun je niet onderleven. Dan kun je niet onderleven. Luther die zei, en die man had alles geprobeerd, wat waarin zijn vermogen was. Hij zei, ik haat het gewoon. Altijd waar weer. Gerechtigheid. Gerechtigheid. Luther vertelt zelfs van zo'n vrome heilige man, Hieronymus, uit het begintijd van de christelijke kerk, die man, die had zo'n last van zichzelf. En die was, of die had besloten, of die besloot om ergens in een afgelegen plaats in de woestijn te gaan wonen. Zonder een klein beetje comfort. In de hitte van de dag en de koude van de nacht. Bij de schorpioenen en andere woestijngedieren. En die man, die deed dat, die Hieronymus. En die werd zo mager en bleek en uitgeput. Hij leefde van wat woestijnvoedsel. Hij ging zitten op een afgezonderde plek lang tijden. En toen hij daar, terwijl zijn lichaam bijna krachteloos was en uitgeput, zonder weerstand. Toen was hij met zijn geest aan het dansen met meisjes. En de aanvechtingen van wellust, begeerte, waren zo sterk dat hij geen raad meer wist. Dat hij het uitschreeuwde. Zo net. Terwijl je zou zeggen, hij had alles tegen. Het vlees gekruisigd. Uitgeput, uitgemerveld. Geen weerstand. En nog feller dan de hitte van de zon brandde in zijn hart de begeerte. De onverzadigbare begeerte. Is wat? Luther zei, ik haat dat woord, gerechtigheid. Want kijk, ik kan wel vroom kijken en mij achter een masker verbergen. Maar daar is de wet veel te serieus, veel te heilig, veel te goddelijk voor, dan dat ze daarin zou trappen. Dat doet de wet niet. Die wil van binnen en van buiten goed. Nu, toen is die verdeling van de geest gekomen. Paulus heeft tot zijn grote verbazing gemerkt, is eigenlijk wat nou onmogelijk was bij de mensen. Omdat de mensen zich toch willen vastklampen aan regels, aan geboden, aan inzettingen. Omdat de mensen smoesje zeggen, of smoesje ze menen het nog ook, wij willen weten waar we ons aan te houden hebben. Terwijl we zich er helemaal niet aan houden, dat is het erger.
Maar zo praten we, want dat hebben we nodig. We hebben toch nodig dat we dat weten. En sommige mensen gaan daar heel ver in. Die willen tot in de kleinste details weten wat mag en wat niet mag. Om net zo de schijn op te roepen alsof ze daar dan naar zullen leven. Daar heeft Paulus tot zijn grote verbazing ontdekt. Dat op de prediking van het evangelie van Jezus Christus, door de kracht van de Heilige Geest, mensen tot de erkentenis komen: ik ben een zondaar. Ik ben in mezelf een verloren mens. Hij heeft mensen horen roepen: wat moet ik toch doen om gered te worden, om behouden te worden? Wonderlijk. Terwijl die wet voor regels, geboden enzovoort de mensen of met de neus in de wind deed lopen van wij Calvinisten, zou je zeggen, wij Fariseërs, wij dit en wij dat, en anderen die er een schop tegen gaven, dan zei die: trekken we niks van af. Dan ga ik maar naar de hel, maar ik trek er niks van af. Dat is geen leven. Paulus ontdekt tot zijn verwondering dat door de kracht van de geest in die nieuwe tijd, de laatste fase, Pinkster wederkomst, hij ziet tot zijn verbazing mensen tot godskennis en tot zelfkennis komen. Hij ziet, als hij zegt dat er van ons toch niets deugt en dat we het niet gered hebben, maar dat God in eeuwige barmhartigheid tot ons gekomen is, in zijn lieve Zoon Jezus Christus, hij ziet dat het werkt, dat God werkt. Dat doet de prediking, de dwaasheid der prediking, want zo mag je het wel noemen. De dwaasheid, wie had dat wel gedacht? Door de prediking van het kruis, van de gekruisigde, behouden worden, zondaren gered worden. Zoveel eeuwen zaten de rabbijnen uit te pluizen, uit de wetten en de rechten enzovoort. Hoe het allemaal was en hoe het allemaal moet en voor de veiligheid zus en voor de zekerheid zo en dan was hij nog niet zeker. En nu ontdekt Paulus de waarheid: predik het evangelie aan alle creaturen en die geloof zal hebben. Staat niet, die het volbracht zal hebben, die geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden, die wordt behouden. En het werkt, God werkt. En nou zijn er van die mensen gekomen die denken dat ze goed bekeerd zijn. Zeg, ja, hou nou eens op over Jezus. Hou nou eens op over de Heilige Geest. Hou nou eens op over dit en over Paulus. Je moet niet zo eenzijdig. Maar je moet toch ook zus. Je moet toch ook zo. De wet is toch zus en zo zijn ze bezig. En als je nou niet laat besnijden, dat je dat teken, dat heilige teken, denk eens aan al die miljoenen heidenen, die onbesnedenen, die God maar liet varen, nou God zich met je bemoeid heeft, dan moet je toch laten besnijden. Je moet toch ook de sabbat onderhouden. Je moet toch dit of dat. Je kan toch niet maar alles eten. Enzovoort, enzovoort. En de 10 geboden. Ja, net zo goed de 10 geboden. Dat ik toch een middel om heb. Om het te bereiken.
En nu voelde Paulus aan. Dat kan niet. Hij zegt, wie heeft jullie zo betoverd? Je bent toch met de geest begonnen? De geest is toch bij jullie begonnen? De Heilige Geest? Hoe heb je nou het geloof ontvangen? Door de prediking van de wet en werken? Of uit de prediking van het geloof? Hoe heb je nou, hoe is het nou gegaan met jullie? Hoe heb je het nou geleerd? Toch alleen door de prediking van het geloof, door de kracht van de Heilige Geest. Dat kunnen ze nooit ontkennen. Waarom wil je dan weer terug? Waarom willen die Joden jullie tot die baas brengen, waar die Joden zelf nooit iets mee hebben kunnen bereiken? Waar ze nooit door zalig hebben kunnen worden. Dat is toch een vreselijke achteruitgang. Dan vallen we toch weer terug in de verlorenheid en in de onmogelijkheid. Of in de eigen gerechtigheid en in de inbeelding. Dat nooit, Paulus. Wees vrij, daar ben je toe geroepen. Word niet met een juk der dienstbaarheid bevangen. Alleen? Hé, hey, wat is dat? Alleen? Die vrijheid is geen vrijheid voor het vlees. Wat is het vlees? Nou, dat ben ik, mijn zoon. Mijn zondige ik. Mijn ik dat zonde is mijn natuur. Die ik van Adam uit heb. Je moet niet direct denken, oh dat is vlees in tegenstelling tot mijn ziel. Mijn ziel is gelukkig wat beter. Nee, nee. Dat vlees, dat is niet iets stoffigs direct. Dat wordt niet direct bedoeld, maar... Dat is, ja wat de catechisme zegt, ik ben van natuur geneigd God en mijn naasten te haten. En met gedachten, woorden en werken te overtreden. Het is die zondag. Daar moet je rekening mee houden. In zoverre rekening mee houden. Dat je niet denkt dat dat weg is. Dat het voorgoed uitgebannen is. Dat is wel zo. Jezus Christus is in onze plaats gedood, gekruisigd, gestorven, begraven en opgestaan. En in het geloof mogen we weten. Christus leeft. En wij met hem. Maar hoe zeker en vast die waarheid ook is. Tegelijkertijd geeft het hele woord aan. Die strijd. Die hier beneden nog gewoed woedt. Die strijd. Die pas een einde neemt als de volkomenheid er is. Als God zal zijn alles en in alles. Hoe moet dat nu? In het leven tot vrijheid geroepen. Ja, gelukkig wel. Uit heel die krampachtige houding, waar velen in verkeerden,
tot de vrijheid, der heerlijkheid, der kinderen Gods. Maar hoe moet je dan leven? Nou, zegt Paul, dan moet je niet bij jezelf zijn. Dan moet je ook niet bij die andere baas zijn. Ik stel het even praktisch voor, bij de wet, want dat is gebleken. Dat is gebleken, de mensen die de mooiste wetten hadden, het volk wat de meeste paaltjes er omheen had staan, zou je zeggen, dat volk is er het meest overheen gesprongen en er doorheen gebroken. Daar moet je niet wezen. Dat wordt een ramp. Dus niet bij jezelf, niet bij die andere baas, de wet, maar bij de Heilige Geest, de Geest van Christus die de Heere is. Die met jullie begonnen is. Die jullie overtuigd heeft van zonde, gerechtigheid en oordeel. Die Christus heeft verheerlijkt. Die in je hart wilde komen. Die geest. Je moet bij het woord vrijheid niet denken. Oh. Dan kunnen we maar wat aanrotzooien. We zijn nou vrij. De zonden zijn vergeven. En die we nog doen, alles is vergeven. Nee, zo werkt dat niet. Ik zeg, wandel door de geest. Als jullie elkaar bijten. En als het ware opeten. Zie toe dat je door elkaar niet verteerd wordt. Actueel was dat. Dan voor. Je moet niet leven bij een kreet. Ik ben vrij. Maar leven is er. Door de geest. Er staat niet, je moet leven door je betere ik. Of door, je bent toch wederom geboren. Of, je bent toch een ander mens dan al die andere mensen. Zoiets, dat doe jij toch niet. Zoiets, dat denk jij toch niet. Daar moet je niet aan leren, zegt Paulus. Dat is levensgevaarlijk. Zo dacht ik ook, kan Paulus gerust zijn. Zoiets, nee, zou ik nooit doen. Ik was een onberispelijk mens. En toch, ik was een vijand. Dat mag Paulus wel zeggen. Blazen, dreiging en moord. Je moet dus niet bij een woord wegkruipen. Vrijheid. Zoiets als bij de Franse Revolutie. Je moet niet wegkruipen bij de gewoonte. Wij zeggen ja, dat. Je moet niet wegkruipen bij jezelf. Om te zeggen, ja, ik kan merken, er komen bij mij alleen maar goede dingen naar boven. Mooie dingen, heilige dingen, reine dingen. Dat komt zomaar naar boven wel. Vergis je niet, zegt Paulus. Vandaag of morgen zak je weg. In de gruwelen, in de ongerechtigheid. Wandelt door de geest. Ja, maar dat kunnen wij toch niet? Daar moet je niet over praten. Dat zeggen we zo makkelijk. Maar we geloven er niks van. Ondertussen kunnen we alles overhoop halen. En als het over iets anders gaat, dan zeggen we gelijk als een soort dooddoener. Ja, maar nee. Deze mensen hebben kennelijk in hun leven de kracht van de Heilige Geest ervaren. Dat hebben ze. Ze zijn uit het duister getrokken tot het wonderbare licht. Bij de een zal het misschien wat duidelijker gelegen hebben dan bij de ander. De een zal er misschien wat meer over hebben kunnen vertellen dan de ander. Maar één ding is zeker, ze zijn op dat punt gebracht door de Heilige Geest. Ik geloof dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Ik geloof dat hij ook voor mij gestorven is aan het kruis. Daar is het gebracht. Door de Heilige Geest. Nou zegt Paulus, denk erom, als je nou teruggaat naar jezelf, of naar dat andere beginsel, dan dring je de Heilige Geest weg. Dan wordt de Heilige Geest beledigd. Dat neemt de Heilige Geest niet. De Heilige Geest die zegt, laat mij zorgen, laat mij leiden. Ik ben de Heer, ik ben de Geest van Christus. Laat mij een spoor wijzen. Wandelt door de Geest. Dat wil dus zeggen, blijf daarbij. Om zodoende toch je eigen zaligheid te verdienen. Nee, dat is verkeken. Dat kan nooit meer. Dat hoeft gelukkig ook nooit meer. Maar om te wandelen. Om te wandelen. Dat je eigen niet te pletten loopt. Dat je niet als een half dwaas loopt te rennen totdat je in een afgrond stort. Of dat je niet allerlei capriolen uit gaat halen op een soort stormbaan. Een geestelijke stormbaan. Nee, wandelt door de Geest. Dat is vrijheid. Dat de Heilige Geest in ons leven werkt. Werkt. Want, zo zou ik het liefst willen lezen, dat is ook mogelijk om het zo te lezen hoor. Dan volbreng je de begeerte van het vlees niet. Je mag het ook lezen. En volbrengt de begeerlijkheid van het vlees niet. Dan wil het zeggen, de begeerlijkheid van het vlees, dat die wil vroom zijn. Die wil het zelf doen. Die wil niet afhankelijk leven van de Heilige Geest. Die wil niet arm zijn en alles alleen van hem verwachten. Die wil niet zingen, neem Heere mijn beide handen en leid uw kind. Nee, die wil alleen maar dapper voorwaarts, want ik ben een gelovige of ik ben een ander mens. En daar valt niet mee om verder, de apostel zegt. Handel door de Geest. Dat is echte vrijheid. Dan volbreng je de begeerlijkheid die er is, die een kenmerk is van ons oude. Ja, ergens afgedane Adams leven. Wat wij zo straks zei, uit Adam hebben. Die schuld, die smet, die verdorvenheid. Die wil de baas zijn. Die wil ons eronder krijgen. Die wil, die boosheid, dat zijn de werken van het vlees, dat zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontucht, afgoderij, farmaceutia, venijngeving, vijandschap, twist, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterij, nijd, moord, dronkenschap, bratserijen. Daar wil hij ons in verzuipen, het vlees. Vertrouw niet op het vlees, al doet het nog zo vroom. Vertrouw niet op je eigen ik, Al doet het, al belooft het, koeien het gouden horens. Vertrouw er niet op, zegt de apostel. Want het is een rietstaf die door je hand heen boort. In dat opzicht ben je niet te vertrouwen, dan is het waar. Dat buiten die Heilige Geest is er niet anders dan ik ben vreselijk verkocht onder de zon. Is er niets anders. Dat is dan het startpunt. Dan komt het er niet aan toe. Ik dank God door Jezus Christus. Voor zijn Heilige Geest, die strijd voert tegen de begeerte van het vlees. Dat is realiteit. Maar daarin ligt dan ook de enige hoop op wandel en handel naar de Heilige, naar het woord. Die enige hoop ligt in de Heilige Geest. Je moet niet denken dat dat ook weer een soort gemak uitvlucht is. Wij zeggen toch alles verkeerd en wij doen alles verkeerd. Maar de Heere doet het goed. En de Heere is goed. Volbrengt die begeerlijkheid des vlees niet, zegt de apostel. Want dat vlees dat wil wel. Dat wil wel. Maar het is vervloekt als het zich een vroomheid aanmeet die niet waar is. Het is vervloekt als het zich een heiligheid aanneemt die niet waar is. Het is ook vervloekt als het erop losleeft, als het zichzelf uitleeft. Wat zegt hij, die zulke dingen doen, die zullen het koninkrijk van God niet beërven. Die komen niet binnen. O, lieve gemeente, dat is een groot geheim. Het is een worsteling, het is een strijd. Je voelt hier de achtergrond die naar vlees leven, die zullen sterven. En die in het vlees zijn, bestaan, die kunnen Goden niet behagen. Daarom staat er in dat hoofdstuk niet. Een bekeerd mens die doet goed, een bekeerd mens is goed, een bekeerd mens zucht om een verandering. Nee, de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede. De vrucht van de geest. En wel die vrijheid, wil de apostel zeggen, die is onuitsprekelijk groot. Die is zo bevrijdend, maar... Dat betekent niet van de... Oh, komt er voor ons niet op aan. Of dat we een pontje zonder meer of minder hebben. Dat is de oude mens. En die oude mens, nou ja, die moet ook wat hebben. Dat is niet het leven naar de geest. Waarvan Paulus zo... Scherp zegt, want, en ik zeg, wandel door de geest, en verbrengt de begeerte van het vlees niet. Ik vind het er toch ergens een mooie uitdrukking. Vromelijk tegen de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Je zou zeggen, het is al erg genoeg, dat we door de zonde vallen, door Adam, door onszelf, door onze eigen keuze, zo slecht en zo ellendig geworden zijn. Hè, dat David mag zingen of moet zingen. En reinig toch die bron van alle wanbedrijven. Erg genoeg. Moet je nou nog een compromis ermee gaan sluiten ook? En zeggen, nou ja, zo ben ik nou eenmaal. Kijk, het is toch allemaal... Of zij het nou denkt, of zij het nou doet, het is toch allemaal hetzelfde. De Heer vergeeft toch alles of niks. Ja, maar dat
wil de apostel niet. Dat wil de Heilige Geest niet. De Heilige Geest die wil wandelen aan zijn hand. De Heilige Geest hoort zo gaarne. Het is ook zijn eigen werk. Wees gij mijn steun. Dan zal ik vrij van leven mijn dag aan dag in uw onderwijs vermaken. Dat wil de Heilige Geest. Graag op uw spoor mijn wankelende gang. De Heilige Geest is de grote blokkering. Die stuit. Niet om ons de ruimte te geven dat we dan zo hoogmoedig worden van zo ben ik niet. Nee, dat niet. Want dan worden we altijd dicht en laag aan de grond gehouden daardoor. Doordat we niet tevreden kunnen zijn met de buitenkant. En doordat we door het ontdekkend licht van de Heilige Geest de binnenkant leren zien. En dat we ook leren verlangen naar de volmaaktheid, naar de volkomenheid. Dat er zelfs geen zondige gedachte meer in ons hart kan opkomen. Maar dat we alleen maar goed doen en goed zullen zeggen van de Heer. Maar tot zover geldt in bijzonder ernstige mate. Handel door de Geest. Wandel door de Geest. En denk niet dat dat vrijheid is als je naar je eigen ik luistert die zegt, ah, zo erg is dit toch niet en dat nog niet en zus toch niet en zo toch niet. Dan zijn we tegen God bezig, tegen de Heilige Geest en daar moeten we het van hebben. Want daardoor zingen we, zo is het dan nu, geen verdoemenis voor die in Christus Jezus. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest.